Wij zijn de Voorproevers.
Nou, betere intro kun je niet wensen, toch?
Goed, die laten we erop.
Welkom, dat is goed hè.
Ja, dat is prima. Hey, welkom bij aflevering 3 van de Voorproeverij.
We zitten hier met?
Met wie zitten we hier allemaal? We zijn hier met Nicolai, Sietse, Bas, Iwe hier, present.
Hallo. Yep.
Hoi.
Nou, we zijn allemaal wakker. Hey, we hebben ik heb een voorgerechtje meegenomen om de podcast mee af te trappen.
Vertel je.
Nou ja, zoals jullie misschien wel weten, kom ik uit Groningen. En de Groningers kennen een fantastische lekkernij, namelijk de eierbal. Jazeker. Ja, en ik zie Nicolai
kijkt al hartstikke gelukkig.
Kijk heel erg blij.
Aardgas.
Ja, precies. We hebben de airfryer.
Hoeveel huizen zijn er ingestort voor deze eierballen?
23.
Ah. Zeker waard.
En een beetje. Dus ik heb twee liggen er op een bordje. En Bas en Nicolai staan in de aanslag met een messen om daar 4 van te maken. Sorry, plastic mesjes. Het ziet er niet uit.
Mag ik even zeggen hoe ze eruit zien?
Want, ja, beschrijf jij eens even wat.
Ja, het lijkt een beetje op stieren.
Jij kan het ook allemaal smakelijk maken.
Ja, lekker. Ze zijn, het is groot en daar kan ik er ook niet meer normaal over praten.
zal ik even vertellen wat het eigenlijk is?
Ik zal maar even doorsnijden. Ja.
Het zijn eigenlijk ballen van ragout met daarin een hardgekookt ei. Gekruid met curry.
Ja, het is gewoon een curry kroket met ei.
Maar ja, precies. Een crunchy korstje.
Nou, dat ziet er goed uit.
Wat ik wel knap vind is dat de ei niet zeg maar leger groen is van binnen.
Ja,
zoals een hardgekookt ei.
Fout hardgekookt.
Ik hoop niet dat het heet is.
Ja, hij
stampt echt.
Hij gaat in één keer erbinnen.
Nicolai knalt hem in één keer erbinnen.
Nou, Nicolai kan niet meer praten. Zo. Dat wordt een rustig
hoofdgerecht. Al heb ik twijfels of dat gaat lukken.
Het ruikt overigens wel gewoon naar kroket.
Het is echt super lekker.
Ja?
Ja, ik vind het heerlijk. Maar ik ken ze al. Dus ik laat de beschrijving aan jou over, Bas.
Ik ken ze al.
Nou, het smaakt precies naar wat het moet zijn. Curry kroket met een ei.
Oh, kijk, ja, ik vind hem heel lekker. Ik ken ze gewoon helemaal niet. Ik heb een vriendin uit Groningen. Heeft ze nooit genoemd.
Nou ja, zeg.
Dus dit is...
Is ze wel echt uit Groningen? Of?
Ja, precies.
Ja, ik ga vanavond even...
Hier moeten we het even over hebben.
Gesprek aanbij.
Terecht.
Nee, ik zeg volgens mij de beste frituursnack die er is, die je niet in de Randstad kan krijgen. Zonder dolle.
Absoluut.
Bizar, zeker lekker. Niet mee eens.
Ja, echt wel.
Nee.
Ho, ho, ho.
Heb je nog nooit een Gigantico gehad?
Oké, we hebben een voorgerecht voor de volgende aflevering.
Hier is ook ingepland.
De Gigantico.
Ik dacht dat die met een Jos Brinkie zou komen.
Oké, jongens. Maar is hij goedgekeurd?
Super.
De bal zit erin.
Smaak naar meer.
Wat fijn om te weten, Bas. Lijkt me een hele goede overgang om naar het hoofdgerecht te gaan.
Oké. Okay. Ik ben er klaar voor, heren.
Nog steeds?
Ja hoor.
Alright.
Waar gaan we het over hebben eigenlijk?
Over...
Ik ben blij dat je meedoet, Bas. Hey, jongens. Aflevering 3 alweer.
Ja. Wacht even.
Tijd voor het hoofdgerecht.
Heb je hem al aangezet het opnemen?
Hij staat ook nog aan. Ja. Wat een vertrouwen ook gewoon. Ja, en toch ga ik ook nog even kijken voor de zekerheid.
Soepele intro dit.
Vuile bastard. Oké, aflevering 3 dus.
Ja.
Top. Nou, zijn we weer. Waar gaan we het over hebben? Nicolai.
Skills voor testers, toch?
Skills for testers.
Ja. In?
Niet in 2020.
Ja, zeker wel in 2020.
Zeker ook in 2020.
Hey, we hebben het in de eerste aflevering gehad over de vraag, zijn wij nog steeds testers? En bestaat de rol nog wel?
Nou, dat hebben we vastgesteld.
Ja, zeker.
Nou, het definitieve antwoord.
Ja.
Ja.
Nou, dat was een korte aflevering.
Kort intro ook.
Ja.
Hey, en vandaag gaan we het hebben over de skills waarvan wij denken dat je die nodig hebt als tester. Toch?
Zeker.
Toch? Ik ben blij dat jullie zo enthousiast reageren. Dat scheelt echt heel veel.
Ja, ja. Het is een mooi onderwerp dit.
Niet te houden.
Ja, prachtig. Hey, welke skills hebben we nodig? Nicolai.
Wat hebben we nu voor skills?
Wat is jouw number one skill?
Dat je kan testen.
Ja?
Klinkt heel corny, maar testen is wel een goed begin. En volgens mij denken wij en weten wij te vertellen dat testen toch een vak apart is. En dat hebben wij gedaan door heel veel dingen te doen en te leren. Misschien ooit een keer ergens begonnen met een... mag ik het nog zeggen? Certificaat, een TMAP certificaat waar we basics hebben geleerd.
Dat we gewoon handmatig kunnen testen en dat in Excel kunnen zetten. En dan,
dat is niet hetgene wat ik uit het certificaat heb gehaald, maar jij wel.
Ja.
Nee, maar ik denk dat wel het testen van software, het begrijpen wat een klant wil en onderzoeken of het systeem werkt, is denk ik gewoon een skillset die je moet hebben. En hoe ik dat precies moet omschrijven, hoe je dat opdoet en hoe je daaraan komt.
Het is een hele combinatie van skills trouwens die je nu noemt.
Ja,
het zijn wel heel wat verschillende dingen en ook heel breed.
Nou, split ze maar uit voor me, zou ik zeggen, Sietse.
Ja, ik probeer te bedenken, hoe maak je meetbaar of je kunt testen of niet?
Goeie vraag.
Ja.
Aantal bevindingen wat je vindt.
Daar word je op afgerekend.
Nee, maar het is wel interessant wat je zegt als primaire skill. Je moet kunnen testen. Maar ja, wanneer kun je testen?
Nou ja, misschien kun je hem anders stellen. Ik denk dat er genoeg testers in testland rondlopen met certificaat die niet kunnen testen.
Ik denk dat als je nu ziet de automatisering die plaats heeft gevonden, dat we heel veel mensen hebben die heel goed kunnen testen automatiseren, maar niet zo goed weten wat testen is.
Ja,
en dat is een beetje wat je zegt met een certificaat. Ooit hebben wij een rijbewijs gehaald en toen dacht ik ook dat ik kon rijden. En toen ik een uurtje mijn rijbewijs had, reed ik mijn eerste schade. Dus dat vertelde eigenlijk dat ik misschien niet zo goed kon rijden.
Dat is best snel.
En volgens mij, daar hebben we het wel in aflevering 1 over gehad. Testen gaat ook over gewoon ervaring opbouwen, veel dingen gezien hebben en dat meenemen in alle andere dingen die je weer gaat doen bij het onderzoeken van je object. Dus testen is volgens mij iets wat je moet gaan leren, wat je opbouwt met kennis.
Wat iedereen kan.
Wat, nou ja, misschien ook wel iedereen zou kunnen leren, maar dat is volgens mij met ieder vakgebied.
Heb je mij wel wijs gemaakt.
Ja.
Dus
ik zit er nog toch steeds ver gekomen, ziet ze.
Ja. Nee, maar goed, theoretische kennis is dus...
Ja, ik denk nog steeds dat het wel handig is om daar een goede basis in te hebben.
Uiteindelijk certificaten halen is dan toch... Nou, zeker in het begin is dat wel... Is dat
het staat in ieder geval overal op elke vacature die je ooit over testers ziet.
Maar vind je het zelf niet handig dat je ooit een keer zeg maar wat basics hebt bijgekregen over
zeker
testen?
Ja. Zeker, hè? Ik ben ooit begonnen als tester zonder dat ik er iets vanaf wist. En dan waren zeker die cursussen handig om erbij te hebben, maar... Het maakt je niet meteen een tester of een goede tester in ieder geval.
Nee, maar maakt dat het hebben van een certificaat wel?
Bagage wat je nodig hebt, zeg maar. In ieder geval om wat handvatten te hebben om ergens aan te beginnen.
Het helpt wel.
En wat voor testen ga je doen? En om daar goed over na te denken. Heb je vanuit Teamapp in ieder geval, een jaar of 12 geleden.
Ja, lang geleden, vroeger.
Vroeger. En heb ik daar in ieder geval toch wat handvatten uitgehaald om gewoon te kunnen beginnen. Want anders word je achter een systeem gezet en dan wordt er gezegd van nou, test maar.
Doe het maar.
Ja inderdaad.
Het helpt ook wel met gewoon het plaatsen van wat termen en wat volgordelijkheden in projecten.
Het belangrijkste wat ik uit al die certificeringen heb gehaald tot testen gaat over keuzes maken. Dat je niet alles kan doen en dat je daar eventueel nog hele hippe technieken, nou zo hip zijn ze niet meer, maar technieken voor kan gebruiken. Zodat je je keuzes kan onderbouwen. En ik denk als ik dan testen samenvat uit de methodieken. Ze hebben in ieder geval laten zien in die methodieken dat je daar het keuzes maken, denk ik, het belangrijkste. En risico gebaseerd. En ik weet dat het inmiddels misschien zelfs wel braaktermen genoemd worden. Maar ik denk die basis is heel goed. Dat je gewoon beseft dat je niet alles kan checken, testen,
valideren,
weet ik hoe dat benoemt. Dus ik denk de basis van een goede tester is ook dat hij gewoon theoretische kennis heeft.
Ja.
En dat kan je halen uit een certificaat of een training die je mogelijk het certificaat zou kunnen geven. Dus ik denk dat een goede tester in ieder geval een basis heeft in...
Maar dit is de absolute basis eigenlijk. Ja, wat we nu noemen is echt de absolute basis van iedere tester.
En dan denk ik nog steeds dat het halen van zo'n technisch of zo'n kennisbasis is eigenlijk geen skill.
Nee.
Nee.
Wel handig om te hebben.
Het is bagage, maar onder skills...
Een vaardigheid die je uiteindelijk moet leren.
Onder skills vind ik meer dingen richting persoonlijkheden vallen... Die meer bepalen of je past bij een rol als tester... dan of je nou een bepaald papiertje gehaald hebt.
Nou, maar je kunt ook technische vaardigheden ontwikkelen... Ja, zeg maar, om uiteindelijk goed door een netwerk... heen te komen, infrastructuur, documentatie, moet je uiteindelijk ook kunnen lezen.
Ja, maar dat vind ik meer dan onder een skill analytisch vermogen vallen dan puur...
Nou, ik ben wel blij dat je die noemt, want dat is namelijk voor mij de eerste skill die echt bovenaan staat om als tester aan het werk te kunnen, is analytisch vermogen.
Nou, die kan in het lijstje.
Ja, dat is misschien nog wel even leuk om te stellen. Wat hadden we namelijk bedacht van tevoren?
We hadden een heel goed idee binnengekregen op onze groep.
Jazeker.
Wilde iemand heel graag
een top 10.
Een top 10 lijstje.
Een top 10 lijstje maken van...
Op het nummer 1.
En als je ze allemaal afvinkt, dan ben je een top-tester.
Dan
ben je klaar voor 20.
Voor salarisverhoging.
wacht even. Dan moet ik opletten.
Minimaal 3%.
Nee, maar analytisch vermogen... Ook nog wel een ruim begrip, zeg maar.
Ja.
Ligt hem toe, hè? Analytisch vermogen.
Nou ja, het vermogen om zeg maar in complexe omgevingen er kaas van te kunnen maken.
Ja, het vertalen van een heleboel informatie die je op je afkrijgt en dat om kunnen zetten naar oplossingen of een teststrategie wat je ervan wil maken. Maar het gaat er volgens mij om dat je heel veel dingen op je afkrijgt en daar moet iets mee gebeuren. En analytisch vermogen bepaalt of je daar iets nuttigs mee kan doen.
Ja.
Denk ik.
Uiteindelijk een probleem kunnen analyseren, zeg maar. Probleemoplossend vermogen ligt daar denk ik een beetje...
En is dat dan anders dan als je een developer bent?
Nee, ik denk dat dit natuurlijk... Dit zijn gewoon vaardigheden... Ja, dit zijn, valt een beetje onder 21st century skills.
Oeh. Ja, je zou het ook tech skills kunnen noemen. Ik denk dat dan namelijk als je...
Ja, maar
het
is bijna overal natuurlijk. Ja, bijna in heel veel vakgebieden zie je dit soort dingen terugkomen.
Er gaat ook een hele hoop overlap zijn met de skills die je als tester nodig hebt. Met developer, maar ook met business analisten of überhaupt iemand die in IT werkt.
Of kwaadmachinist.
Nou, het kan ook.
Nee, maar dat klopt wel. En dit is er zeker één van. Welke bij mij heel erg naar voren kwam, dat is leren. Leren. Eigenlijk, dus je lerend vermogen, zeker in een wereld die heel snel verandert en waarbij wij als testers toch een beetje achter de feiten aanlopen van wat ontwikkelaars doen of wat ze neergezet hebben of wat er bedacht wordt vanuit architectuur, moeten wij in staat zijn om ons dat heel snel eigen te maken. En om dus inderdaad een ontwikkeltaal, omdat je de ene keer zit je in een team met een Java... met een Java-applicatie en de volgende keer zit je in een team met een .NET-applicatie. En dat zal een Java-ontwikkelaar, niet zo snel hebben.
Ja.
Maar bij ons kan dat eerder...
Dat vind ik wel leuk inderdaad. Kan wel en je ziet in development wereld vaak toch wel scheiding. Ik ben een Javaan, ik ben een .NET-programmeur.
Ja.
Wij zien vacatures met ik ben een .NET-tester, terwijl wij daar eigenlijk heel groot grap over maken. Wat is een .NET-tester? Dus ik ben een tester, ik kan software testen en ik begrijp code.
Dat is een bedrijf wat toevallig in .NET schrijft en testers vraagt.
Ja, maar dat kan wel een tester zijn die gewoon wel echt serieus .NET kan, zeg maar. En die eigenlijk gewoon bepaalde bevindingen zelf kan oplossen.
Maar volgens mij hebben we wel eerder aangegeven dat we daar niet zo hard in geloofden. Dat je zeg maar een programmeertaal punt tester bent, zeg maar.
Nee, maar zouden testers dan eerder in staat zijn, denk je, om van programmeertaal te wisselen dan programmeurs?
Ja.
Oh.
Ik durf ik wel te maken.
Testers zijn makkelijker.
Ze doen er minder mee.
Ja, precies.
Ze gaan er minder diep in, denk ik.
Maar ik denk juist dat als je goede programmeurs, goede ontwikkelaars... Die de gedachten van syntax begrijpen...
Maakt het in
wezen niet uit wat voor programmeertaal je ze voorschuift. Er zal wel een leercurve in zitten.
Mm-hmm.
Maar het idee erachter blijft hetzelfde.
Ja, uiteindelijk hebben zij natuurlijk hetzelfde. Hè. Zij hebben juist omdat ze al die ontwikkeltalen kennen, ook omdat ze weten hoe ze zich die inmiddels eigen moeten maken, en wordt het voor hun misschien makkelijker om een nieuwe taal. Dus ja, dan moet ik je gelijk in geven. En ik denk, uiteindelijk is dat natuurlijk ook zo voor testers. Dan moet je dus ook uiteindelijk een beetje die vaardigheid krijgen.
Ja.
Om dus, en misschien inderdaad dus ook wat meer conceptuele kennis te krijgen.
En die vat je wel samen, denk ik, met het leren. Een vervelende leren. Skill is het. Leren,
je hebt hem wel helemaal mooi opgeschreven. Leren, lerend vermogen.
Misschien ook nog wordt adaptief erbij zetten.
Ja,
helemaal happy precies. Natuurlijk.
Ja. Learning how to learn.
Oké, analytisch vermogen, leren.
Lekker.
Nee. Lekker flexibel zijn.
Ik wou er ook wel in gooien. Ja. Nee, het is heel, heel vies, heel corny, maar absoluut.
Mag ook wel wat toelichting hebben, want anders kunnen we gewoon allemaal rare en simpele woorden gaan roepen.
Nou ja, dan kom ik natuurlijk met een heel erg agile verhaal om de hoek zetten. Heel erg agile verhaal. Nou ja, in de wereld.
In a world.
In a world far away. Called agile. Nee, maar het is wel...
The dark side.
Oké, we dwalen af.
We dwalen een beetje. Nee, maar ik denk wel, organisaties hebben allemaal de neiging om supersnel te veranderen. En dat kun je agile noemen of je kunt het geen idee hebben waar ze mee bezig zijn noemen. Maar ik denk wel dat je, als je de mogelijkheid hebt als tester...
laatste.
Ja, nou ja, in veel gevallen is dat wel zo. En noemen ze het alsnog agile. Maar als je als tester de mogelijkheid hebt om daar wel in mee te kunnen bewegen, om in ieder geval antwoord te hebben op de vraag die ze vandaag stellen en beter dat ze volgende week hele andere vragen gaan stellen en daar alsnog in mee kunnen gaan...
Ja.
Of in ieder geval een weerwoord of een discussie of een mening over te kunnen hebben. In plaats van alleen maar braaf ja en amen te zeggen. Dat helpt zeker.
De flexibiliteit, juist nu, als we dan toch kijken van waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe. Ik denk dat de flexibiliteit alleen maar groter van ons gewenst is. Omdat het is allemaal kort cyclies en klaar. En ik denk dat flexibiliteit een heel belangrijk iets is wat we moeten meenemen.
Denk je dat het meer is voor testers dan ook voor andere rollen?
Nee, ook dit vind ik eigenlijk...
voor alle processen eigenlijk, dat het allemaal sneller verandert en kortere cyclies.
Dat wordt allemaal dynamischer. Het is niet zo statisch, zeg maar, als dat het dus vroeger was.
Iedereen moet in kunnen spelen op veranderingen.
Ja, maar heel veel mensen doen dat natuurlijk niet.
Nee, precies. Maar moet een tester daar, denk je... nog iets soepeler mee om kunnen gaan?
Misschien moeten we dan anders kijken naar de topic. Kijk, wij geven aan, wij zijn toevallig, wij werken in de IT-wereld en wij zijn testers. En wij geven een aantal skills aan waarvan wij denken dat je de tijd mee gaat volmaken tot wanneer je dat wil.
Tester dan?
Als tester of iets wat we in de toekomst zijn. Laten we het een beetje een naam geven. Maar ik denk daarbij wel dat het heel veel overlap heeft met iedereen die in hetzelfde IT-project werkt. Want ook een business analyst moet analytisch vermogen hebben. En ook een developer moet dat hebben. En ik denk ook dat het handig is dat je leert iedere keer van wat je aan het doen bent. Dus of dit nou heel specifiek voor testers is, dat weet ik niet. Maar laten we kijken wat wij nu nodig hebben.
Ik begin een beetje in de buurt te komen van het T-shaped, pie-shaped.
Ik hoor het wel een beetje.
Oh, jee.
Maar ja, flexibiliteit. Hey, welke ik wel heel interessant vind, die er nog niet op staat, communiceren.
Ja, communiceren is belangrijk. Dat zegt mijn vriendin ook altijd, ja.
Doe je dat
denk
niet?
Ik. Ze zei wat laatst in ieder geval, maar ik verstond het niet zo goed.
Ja, en als je dan vraagt, is er iets aan de hand? Nee.
Oh, hier gaan we geen pluspunten mee scoren, Thijs.
Misschien moeten we dit er even uitknippen. Ja, voor de mensen mee
edit.
Ik denk dat de volgende podcast Bas een avondje.
Ja. Of met een blauw oog hier zit.
Nee, maar ook communiceren klinkt natuurlijk weer een beetje als een open deur. Maar ik denk wel dat het heel erg gaat over communicatie. Als we kijken naar Agile in het algemeen, dat gaat ook puur over communicatie in ons werk. Als we kijken waar we mee werken, het niveau aan documentatie of testbasis wat we krijgen. De informatie die ik moet halen bij mijn developer, bij mijn business analyst, bij de product owner. Of ik vind dat ik dat moet halen om het hele verhaal duidelijk te krijgen. Dat gaat voornamelijk over communiceren.
Zeker.
En dan heb ik het niet alleen ook over presenteren. Maar het is wel handig dat je de juiste vragen kan stellen.
Op ieder niveau kunt communiceren ook. Dat is het een beetje. Zeg maar technisch naar je ontwikkelaar. En uiteindelijk dat weer kunnen vertalen in begrijpelijke taal. Naar gebruikers toe. Of naar testgevallen. Of naar requirements. En ook daar, zodat je uiteindelijk dat goed... volgens kunt valideren.
Ja, nee, ik denk dat communicatie inderdaad op verschillende niveaus. Kijk, heel vaak zijn we gewoon bezig met die businesswens mee te helpen vertalen naar een oplossing. Dat kan iedereen in het team. Alleen van nature doen we dat gewoon nog steeds heel vaak. En daarnaast ook de truc om heel goed te luisteren. Voor mij een aandachtspuntje, geloof ik wel eens. Laat ik hem inkoppen zelf. Maar het luisteren en het doorvragen, waarmee je gewoon zeg maar wel even de onderste steen boven water krijgt, dat kan je trainen. Ik denk ook dat je daar gewoon heel goed in moet zijn als tester. Zorg nou dat het heel duidelijk is wat we met z'n allen willen maken. Als we een requirement maken, een refinement zitten, een user story, maakt me niet uit. Maar het doorvragen en het daadwerkelijk achterhalen wat we nu precies willen maken, ik denk dat dat gewoon hartstikke belangrijk is. En dat komt vaak vanuit een tester. En ik denk, wat mijn toekomst ook zal zijn als tester, dat me heel erg gaat helpen in de toekomst.
En dan ben je als tester ben je in wezen een beetje verantwoordelijk voor die common understanding.
Nou ja, ik kan in ieder geval mij helpen of ik verantwoordelijk wil zijn. Dan...
Soms ben je de probleemschopper dan juist. Als je degene bent die door gaat vragen. Ook dat heb ik al een aantal keer meegemaakt.
Maar jullie hebben het de hele tijd heel erg over vragen. En volgens mij zit hem dat juist heel erg in het analytische gedeelte. En het communiceren is juist de vertaling maken van de vragen die je hebt gesteld. Ja. Naar zeg maar stap 2. En wat het dan ook is. Of het is een testgeval, of het is een gebruiker, of het is de persoon naast je.
Ja, communiceren is luisteren.
Oeh. Die kan op een tegel.
Ja, precies.
Heeft je vriendin je dat ook verteld?
Het is heel erg duisterd. Je hebt al geluisterd.
Nee, maar ik denk, laten we hem dan maar wel. Ik wil er niet een agile verhaal van maken. Maar wat heel goed helpt met onze testachtergrond en in een refinement. We kunnen heel erg gaan inzoomen. Wat is de technische oplossing? Ik kan ook vragen, betekent dat dan dit? Dus als ik zo'n testgeval maak, dus als ik dit doe, dan verwacht ik dat. Dus eigenlijk praat ik daar in testgevallen. Test examples. En ik vind dat misschien wel het beste voorbeeld. Dat gaat me heel erg helpen. Dat ik vertel van, dat betekent dus als ik dit doe, dan verwacht ik dat. En dat maakt een user story of een requirement veel duidelijker. En dat moet je wel goed kunnen vertellen. En dat heeft ook te maken met analytisch vermogen, laat ik dat voorop stellen. Maar ik denk wel dat, ja, om dat over te brengen, moet je toch een beetje kunnen communiceren, denk ik.
Zeker. Maar je zei al dat voor agile-omgevingen, maar ik zit nu in een totaal waterval-traject en daar geldt precies hetzelfde. Ja. Ook daar heb je slecht omschreven requirements die je moet vertalen naar fatsoenlijke testen. Dus ook dan moet je die vragen
misschien is dat ook stellen. Is dat ook wel een leuk bruggetje. We hebben nou 4 skills genoemd en opgeschreven. Analytisch vermogen, leren, lerend vermogen.
Beetje soft allemaal.
Dankjewel. Flexibiliteit, communiceren. Nou ja, wat ik veel interessanter vind. Zijn dit nou hele nieuwe skills ten opzichte van 5 of 10 of 15 jaar geleden?
Nou, ik denk wel. Als je kijkt naar 15, 20 jaar geleden, dat een aantal dingen hiervan minder van belang waren. Omdat je veel meer in een statische omgeving zat. En zeker met de introductie van het internet. En alles wat er vervolgens is veranderd. En de vraag, die wordt steeds groter. Je mensen worden kritischer. Je moet sneller live, je moet sneller dingen oplossen. Je moet meer bieden dan je concurrent.
Het verandert allemaal sneller.
Ja. En daar heb je andere vaardigheden voor nodig dan dat je vroeger nodig had.
Is het dan niet... Nicolai had net flexibiliteit opgeschreven met een pijltje erachter. Van, nou, misschien kunnen we hier nog wat meer mee doen. Maar is het adaptief vermogen? Kijk, dat is natuurlijk bijna
aanpassingsvermogen.
Bijna synoniem natuurlijk aan flexibiliteit.
Ja, die zou ik wel onder die categorie passen, zeg maar. Ja. Maar ik denk dat die sowieso voor elk werk wat je ook doet steeds belangrijker wordt. Hè, omdat alles sneller verandert en niemand doet meer langer dan 5 jaar hetzelfde werk. En dat is natuurlijk helemaal anders dan 15, 20 jaar geleden.
Nou, als je kijkt naar de onderwerpen, ik denk inderdaad dat het niet veranderd is, maar dat er meer van gevraagd wordt. Ik denk dat je dat een beetje probeert te zeggen, Bas. Analytisch vermogen heb je altijd als tester nodig gehad. Heb je ook in andere technische dingen nodig. Maar zeker
engineering skills.
Het communiceren deed ik vroeger gewoon via een bevindingensysteem. Dan tikte ik het en dan stuurde ik een mailtje naar boven. En dan kwam je bij de developers. Kijk, en nu praat
maar
ik...
Maar blijf communiceren.
Ja, ik.
De vorm verandert.
Mee eens.
En de intensiteit kan aanpakken.
De intentie blijft hetzelfde.
Nou, dat hangt denk ik van de skill af.
Maar moeten we communiceren dan uitsplitsen in oraal?
Het gaat om hetzelfde idee, toch?
Zeggen, laten we die kant niet opgaan.
Nee, nou ja.
dit kost je een euro in de box.
En iets ingeschrift, zo, een duur woord. Maar moet je dat dan splitsen? Of?
Ja, maar daarom zeg ik ook net, geef ik het voorbeeld van adaptief vermogen. Die slaat eigenlijk op al die andere skills. De skills zijn in dat opzicht niet anders dan 5 of 10 jaar geleden. Maar wat Bas ook zegt, de manier van toepassing of het belang van een specifieke skill, die past zich wel degelijk aan.
Ja. Wat ik me nog wel ook even afvraag, als ik deze 4 zo zie, zijn het allemaal dingen die je kunt leren? Om even het tweede punt meteen weer even.
Misschien moet je nog een keer leren ervoor zetten.
Als je kan leren, dan zou je dit kunnen leren.
Ja.
Ik zeg ja.
Ja?
Ja, ik denk alles is te leren.
Kan je trainen, zeker.
Alles?
Ja.
Iedereen heeft toch meer... Ja,
het is niet voor niks dat soms de beste sales heel introvert is in zijn privégedrag, zeg maar.
Alles is te leren. De een, het kost de een alleen meer moeite dan de ander.
Ja, nou, ik geloof erin.
Ja, uiteindelijk kun je alles kun je inderdaad... En dat, ja goed, het een zal met soft skills gaan en het ander moet wat... gaat met een tool of...
En wat je vaak ziet is dat mensen zich toch anders voordoen dan... dat ze zijn. Omdat mensen iets willen bereiken en denken daarvoor een bepaalde skill nodig te hebben en die uitvoeren op een manier dat ze denken dat de juiste is. Ja, zo kom je dan mensen tegen, dan met name sales of managers in spe. Die zich opeens heel anders gaan gedragen. Omdat de rol verandert.
Een soort masker wat je dan voorzet eigenlijk. Ga ik anders doen omdat dat van me gevraagd wordt.
Precies. Ja,
maar dat is een beetje de...
Een beeld wat je hebt bij zo'n rol. Dat je denkt, ik ben nu manager, dus ik ga me ook als een manager gedragen.
Maar dat geldt voor testers natuurlijk ook. Ik bedoel, de techniek in testen wordt natuurlijk steeds belangrijker. Testautomatisering, überhaupt technische kennis. En ik denk dat je dat ook ziet in de testwereld. Dat een heleboel... om het woord maar even in de mond te nemen, old school testers, zich massaal storten op Oh, we moeten allemaal een cursus Java voor testers hebben gedaan.
Ja.
En,
ja.
Dan kunnen we het weer.
Dan zijn we weer bij.
Ja.
En maar dan leer je het verkeerde.
En toch als we naar een skillsetje gaan kijken, vind ik het niet vreemd om als tester de basis te snappen van een programmeertaal.
Nee, zeker.
Onderdelen
maar dat is wat anders. Hè?
Dan
heb je het over een bepaalde technische basis die je daarna verder gebruikt om bepaalde dingen beter te begrijpen.
Daarvoor is een training Java voor testers toch ook een hele goede training. Ik denk als jij gewoon toevallig de IT bent ingerold, toevallig tester bent geworden en misschien die basis niet hebt meegehad en je nu tot de conclusie komt, ik vind het leuk, ik wil verder gaan en ik denk dat ik het kan en ik heb ambitie, vind ik het heel goed dat die mensen een training volgen Java voor testers. En wat daar dan ook in zit, als jij de concepten van objectoriëntatie meekrijgt en dat soort dingetjes, gaat je helpen in ook een goede teststrategie te bedenken of samen met je team verder te komen. Dus ik denk, als ik kijk naar het skillslijstje, technische skills of het herkennen of de basics snappen van
inzicht,
een programmeertaal.
Inzicht hebben in.
Denk ik dat je hartstikke goed gaat helpen. En ik denk dat het belangrijker is geworden dan een aantal jaar geleden.
Nee, zeker wel. Maar
voor mij mag hij erbij hoor, overigens. Ik vind
misschien
dit,
is dat
hoe wil je noemen dan?
Ja,
technische skill?
Nee.
Dat is een beetje ik vind het basisbegrip van een programmeertaal.
Ja, hij valt ook in wezen ook een beetje onder het adaptieve vermogen. Maar ik vind dat hij hier ook
daar kun je alles onder zetten, denk ik.
Dat is ook wel zo, natuurlijk.
Nou, basisontwikkelvaardigheden, vind ik.
Gewoon basistechnische vaardigheden.
Ja, maar dat je uiteindelijk enige kennis hebt van softwareontwikkeling. Of het nu een deeltje architectuur is.
Dat is het wel. Want het is niet alleen maar het begrip van een basisprogrammeertaal. Maar heeft ook te maken met het begrip van wat een business analyst doet.
Ja.
He, hoe ziet de architectuur eruit? Of hoe ziet de
context van de applicatie?
Ja, en als je dan weer teruggrijpt op wat wij vroeger hebben geleerd, het begrip van een functioneel ontwerp. Het is misschien het is misschien een vies woord, maar.
Functioneel ontwerp, technisch ontwerp.
Ik heb
ze allemaal nog gezien hoor.
Nee, maar noem mij een organisatie die geen functionele ontwerpen meer in wat voor vorm dan ook hebben. Ze zijn er echt wel.
Ja.
Niet meer in de 80 pagina's tellende.
Oh.
Oh, sorry, behalve dan bij jou.
Met allemaal screenshots en tekeningetjes.
Ja, ja, ja.
Zeker weten.
Hoe het eruit moet zien. En de pixel nauwkeurig.
Precies. Al UML, zullen we het daar eens over hebben.
Top.
Lekker.
Basisontwikkelvaardigheden heb ik hem samengevat.
Ja, nee, dat is op zich wel goed. Ik denk dat het misschien is het wel basis softwareontwikkeling.
Ja, want ik denk dat je basisbegrip van dingen als infrastructuur en zo, die zou hier best onder kunnen passen.
Ja.
Ik denk dat die testers ook heel goed helpen, behalve puur alleen in programmeertaal.
Nou, zeker als je in een performancehoek zit, is infrastructuur wel een puntje waar je wat van moet weten, vind ik persoonlijk.
Tuurlijk.
Maar dat geldt dan ook, zeg maar. Maar dan zeg je inderdaad ook van, je zou allemaal iets moeten weten van infra, van performance, van security.
Nou, van je hele keten.
Wordt een hele grote T-shape dit.
Nee, dat wordt de
precies. Van alles wat.
Ja. Nee, dat het goed is dat je gewoon de basis van softwareontwikkeling begrijpt. En natuurlijk hebben we het dan over methodieken. We hebben het over lagen in software die er zijn. Dat je makkelijk keuzes kan maken wat je op welk niveau kan testen. Dus inderdaad een basistechniek. Maar ik heb wel de behoefte om dat misschien iets meer uit te splitsen in, als we dan toch een lijstje aan het maken zijn.
Nee, maar dit is wel op zich wel een leuke. Dit zijn natuurlijk allemaal skills die wat meer op de persoon geënt zijn. Maar ik had ook wat voorwerk gedaan en een beetje geneusd en gegoogeld. En als je zoekt inderdaad naar skills tester on demand in 2019, bla bla bla.
Continuous.
Ja, learning, smart chain in de blokken, bla bla bla.
In de cloud.
Dat,
ja. As a service.
Nou ja, maar je komt veel meer harde skills tegen die gevraagd worden dan de soft skills. Om te noemen, eentje die ik heel veel tegenkwam, machine learning in testing.
Oh ja, die machine heb ik ook heel veel gezien.
Die is echt die overal.
Overal in het zoeken, machine learning, AI.
Oh, hij is van het lijstje gevallen. Mening.
Die zie je heel veel. En je ziet in vacatures echt wel heel veel vragen naar technische kennis van dan wel een programmeertaal, dan wel een of andere platform of frameworks of.
Maar is het zo raar?
Best wel
veel
technische kennis.
Het is ook niet anders dan heel veel jaren geleden. Ook ik ben ooit op een opdracht aangeboden waar ik een COBOL-tester moest zijn. Ik denk dat die vraag niet veranderd is.
Ja, maar dat zijn wel de vluchtige skills.
Ja, ik denk wel nu dat het me heel erg helpt, zeg maar, als ik zo'n skill heb. En dan ben ik ervan overtuigd dat als je de basis van Java snapt of .NET, dat je dan de andere taal ook wel kan begrijpen. En ik denk voldoende om verder te kunnen gaan. Dus qua technische skills, ja, een basis in ontwikkeling is fijn. In een taal naar keuze, dat moet je zelf weten. Maar ik geloof inderdaad niet dat ik en .NET moet snappen en Java moet snappen tot in de details. Maar,
nee.
En als die offerte dat, vacature dat vraagt, dan schrijven we allemaal ons cv daar naartoe. En dan hoop ik dat ik door de selectiecriteria heen kan en het uit kan leggen, want daar gaat het om. En ja, helaas.
En dat je mee kunt komen. Uiteindelijk zijn deze vaardigheden daar natuurlijk deels ook op geënt.
Ja,
dat je mee kunt komen met je ontwikkelteam.
Misschien kunnen we hem omdraaien. Als jij morgen iemand zou moeten zoeken in jouw team, hè, een medetester. Wat zou je hem vragen en waar zou je hem op toetsen wat hij zou moeten hebben?
Nou ja, daar kunnen we dit lijstje uiteindelijk straks natuurlijk voor gebruiken. Hè? Want wij zoeken nu naar de perfecte top 10 skills voor de tester.
Nou, ik word een beetje getriggerd door het onderwerp. Ik heb een collega van mij en die is wat om zich heen aan het kijken. En heeft nu al 2 of 3 sollicitaties gedaan waar hij gewoon live een programmeertestje moet maken. En dat is iets wat ik niet gewend ben in een testwereld. Ik heb daar voornamelijk heel erg een...
Dat doen ontwikkelaars natuurlijk wel. Die hebben dat heel
ontwikkelaars
veel.
Is dat best wel normaal,
maar waarom,
toch?
Waarom zouden wij niet dan live een test moeten maken?
Misschien best een leuk idee. Ja? Dat vind ik leuk. Ja, dat wordt onze nieuwe sollicitatie.
Nee, maar als jij iemand...
Dat je live een case moet doen.
Hoe zou je dit aanpakken?
Nou, ik denk dat het best wat inzicht kan geven in hoe iemand met dat soort problemen omgaat.
En wat zoek je dan uit zo'n gesprek? Wil je dan dat hij de perfecte bug vindt? Of wil je juist zien...
Nee, je wil zien hoe iemand met zo'n opdracht omgaat.
Dus je zoekt naar bepaalde skills en dat is in dit geval?
Al heel vies, out of the box, denk ik.
Uiteindelijk vind ik, zeg maar, één onderdeel hierin vind ik altijd leuk is als je iemand een opdracht geeft of een vraag stelt die heel moeilijk of niet te beantwoorden is. En hoe je daar dan mee omgaat, zeg maar. Dus of je uiteindelijk inderdaad een lulverhaal ophangt of inderdaad toch urenlang gaat proberen om extra tijd gaat vragen of dat je inderdaad aangeeft dat iets niet lukt. Ja. Maar dus ik vind dat vind ik uiteindelijk een hele belangrijke.
Dan ga je meer naar bijna een persoonlijkheidstest dan...
Dat is dit uiteindelijk natuurlijk ook waar natuurlijk wij mee bezig zijn.
Is dat ook niet het belangrijkste wat je van iemand wil weten als je met iemand mogelijk moet gaan samenwerken?
Check. Of die in je team past.
Waar zouden jullie dan meer naar kijken? Naar iemand die wel de technische skills heeft, maar waarvan je denkt op de soft skills moet hij nog wat leren? Of iemand die juist de perfecte soft skills heeft, maar nog geen lettercode gelezen heeft?
Ik denk dat je als je iemand op gesprek krijgt en je hebt een cv onder je neus gehad, dat je uit het cv de hard skills wil kunnen halen en dat je in een gesprek met iemand...
Moeilijk gezicht getrokken.
Ik ben het er niet helemaal mee eens, want een cv spiegelt alles mooier af dan dat het is. Dus dan zou je echt moeten gaan doorvragen. Kijk, ik zoek in een gesprek gewoon iemand die past in het team. Ik weet heel goed op zo'n moment wat ik zoek. Hè. Ik kom misschien een skillset tekort. Nou, die vraag ik letterlijk uit wat ik tekort kom. En daarnaast moet die passen in het team. En eigenlijk is misschien dat laatste nog wel belangrijker. Want wat we al zeggen, alles kan je leren. Als iemand technisch aanleg heeft, dan zie je dat, dan kan je dat met een paar vragen wel boven water krijgen. CV, altijd mooi verhaal. Dan ga ik liever...
Maar op welke manier kijk jij dan naar de cv's van dat soort mensen?
Ik scan gewoon, maar ik kijk meer naar dingen van of er hele opvallende zaken in zitten. Als er iemand is die 7 maanden niet gewerkt hebt, dan trekt dat mijn aandacht. En als ik dan iemand in het gesprek heb die meteen begint, hey, ik heb al 7 maanden niet gewerkt, zoals je in mijn cv ziet, daar heb ik dit verhaal voor, dan scoort hij bij mij het eerste punt. Ja. Want hij is open, eerlijk en klaar.
Dat geldt voor de hard skills ook. Als je een cv onder je neus krijgt waar 20 programmeertalen op staan, dan ga ik eerst een vraag stellen over, waarom? In ieder geval in die richting. En als er dan inderdaad een verhaal uitkomt van
weet je ook wat?
Dan weet je ook wat voor vlees je in de
Ik zat op Wikipedia. En,
precies.
En je dacht select all.
Dit was het lijstje, ja, precies.
Nee, maar uiteindelijk, natuurlijk wil ik weten, en eigenlijk, nu ik er hardop over nadenk, meestal zet ik ook wel iets van een fictieve case neer. Hè?
Ja.
Stel je voor, je zit hier, dit is er aan de hand, wat ga je doen?
Vreselijk.
Dan ben ik ook op zoek naar de aanpak, hoe die het gaat aanpakken. En dan interesseert me dat helemaal niet waar die op uitkomt. Maar ik wil gewoon weten of die schakelt, denkt en met ideeën komt. En niet of dat een goed idee is of niet. Of het moet echt heel stof zijn.
Maar heel even terug naar vaardigheden. Hè. Als ik kijk naar sommige testers om me heen. En dan zie ik toch nog best veel functionele testers. Die met Excel werken. En daar inderdaad hele testgevallen in uitschrijven.
Ziet ze toch? maar zonder dolle toch? Op een moment?
Ja, veel wel. Ja. We zijn op het moment bezig met afronding van ons testdossier. Nou, dat is een papierpakket van Excel sheets van... ik denk wel 200 pagina's inmiddels.
Help. Maar wat heb je dan nodig, zeg maar? En dat is een beetje waar we het nu over hebben. Om dan, mocht je dan op de markt terechtkomen, hoe kom je dan ergens anders waar inderdaad om allemaal programmeertalen gevraagd wordt, waarom ervaring met testen, automatisering tools, met minimaal 10 jaar ervaring.
Ik ken er wel een academy voor, maar.
Nee, nou, maar ik denk wel dat nou, maar goed, als je daar vandaan komt, ligt je antwoord ook daarin, denk ik. Kijk, want je kunt het technisch nog zo goed zijn en fantastisch en weet ik wat allemaal, maar als je niet die basis hebt aan testkennis,
hoe verkoop je dat? Nou, dat is dan het moeilijke, want daaruit zijn dit hele vage termen voor...
Nee, maar al die technische aspecten, dat kun je allemaal leren.
Maar dus iemand die...
En dat geldt natuurlijk voor de basic skills ook. Maar ik denk als je het vice versa omdraait...
Ja, maar het is heel lastig, want uiteindelijk doet iemand Ctrl-F, staat de XML in, Ctrl-F, Java, Ctrl-F. Dat is helaas wel wat er veel gebeurt.
Ja, nee, dat klopt.
Straks gaan mensen natuurlijk onze top 10 gebruiken, hè? Die weten...
Ja,
precies wat je met de perfecte skills.
Nee, maar ik wou het zeggen, misschien, je kunt je ook afvragen, kijk, voor vanuit de detachering ingezet worden op projecten, ontkom je er natuurlijk niet echt aan de Ctrl-F mentaliteit. Maar als je gaat solliciteren bij een werkgever, denk ik dat je je serieus moet afvragen hoe erg je het moet vinden dat je niet in dienst komt bij een bedrijf dat Ctrl-F't. Zou ik in ieder geval...
Ik ben het met je eens, maar...
Ja, maar je bent niet altijd in...
Ja. Nee, je bent niet altijd in de luxe situatie, zou ik maar zeggen, om daar...
Er zitten ook vaak een hele hoop partijtjes tussen die vervolgens voor je gaan filteren.
Ik denk dat een hele hoop wat je brengt is sociaal vaardig kunnen zijn om in ieder geval gewoon een goed gesprek aan te kunnen gaan. Ik denk dat het daarmee begint.
Ja, natuurlijk.
Zeker.
Ja, zeker. Ja.
En als jij jezelf dan inderdaad gewoon goed neer kunt zetten en dat wat je nog niet hebt kun je leren. Ja, veel plezier. Succes. Zet hem op.
Ja, misschien dan nog, heb je kennis nodig van testtools? Is dat handig vandaag de dag?
Ja,
ik vind in ieder geval dat je er een aantal naar mee gewerkt moet hebben een keer. Of dat je weet hoe je ze zou moeten inzetten. Of waar je ze kunt vinden, bij wijze van spreken. Dat vind ik ook zo'n vraag, zeg maar, op het moment dat je op een sollicitatiegesprek zit en iemand vraagt van, ken je deze testtool? En dan gewoon een random testtool noemt. Dan hoef je ze niet allemaal uit je hoofd te kennen, maar wel weten waar je het kunt vinden en hoe je daar vervolgens mee aan de slag gaat.
Ja, en ik denk dat het heel belangrijk is, als je zo'n testtool, wat ik probeer in zo'n gesprek aan te geven, is dat het niet alleen om de tool gaat, maar ook hoe je zoiets inregelt. Want of ik nou mijn tool A, B of C werkt, uiteindelijk onderliggend...
Heb je een doel wat je wil bereiken?
Heb ik een bepaalde aanpak of moet ik iets neerzetten wat onderhoudbaar is, herbruikbaar is en noem
even
maar op.
Even alle patterns voorbij laten.
Nou ja, en dat is natuurlijk in iedere tool is dat dezelfde uitdaging, denk ik nog steeds, waar een hoop testers aan voorbij lopen. Dus het maakt maar niet zoveel uit welke tool je hebt, maar ik denk dat het handig is dat je meer dan 1 of 2 toeltjes gezien hebt.
Nee, je moet wel trucjes kunnen in ieder geval.
Ja, nou, trucjes, dus weten wat er is en waarvoor het dient en een aantal gebruikt hebben. Dat gaat je echt wel helpen vandaag de dag, want je zei net de functionele tester. Nou, die geloof ik echt wel tot die een keer de nek omgedraaid wordt, de alleen functionele tester.
Ja, maar ik denk dat er stiekem nog heel veel van zijn.
Jawel, nog wel, maar ik denk wel tot dat een keer eindig gaat zijn. Dat wil
dan
niet
heb je wel
dat...
een probleem als je dan vervolgens op straat komt te staan.
Ik denk het niet.
Nee, dat niet verbaast me niks. Ik
denk niet. Nee, ik denk niet dat het eindigt.
Nee, ik zeg niet dat het niet meer gaat doen, maar ik denk dat de puur mensen die zeggen, ik ben alleen functioneel tester, die gaat echt gewoon een keer verdwijnen.
Ja, maar ik denk dat de mensen die zeggen dat ze alleen functioneel tester zijn en dat de mensen die
in de praktijk
ook daadwerkelijk zijn.
Ja, precies.
Tuurlijk.
Ik denk niet dat heb jij dan ben jij nog mensen tegengekomen die je echt
dit zelf zeggen ook. Ja, zonder dollen.
Maar je hebt er dan vervolgens ook een hoop die gaan, die maken dan de overstap naar business analyst of dat soort. Ja.
Maar zou een business analyst ook niet gewoon steeds meer technische kennis moeten krijgen met andere manier van werken en onderdeel zijn van een team en klaar?
Ja, maar zit dat niet in een van die skills die we net hebben benoemd? Hè?
Dat, ja, denk ik ook.
De basis softwareontwikkeling.
Maar denk de vlugweg te kiezen om business analyst te worden, omdat je bang bent voor techniek niet helemaal de juiste weg is.
Nee, maar ik denk wel dat er een hoop mensen zijn die het doen.
Ja, dat ga ik niet ontkennen. Maar ik denk, het is nogal hypocriet om te denken dat als je met IT bezig bent, dat je niks van IT hoeft te weten.
Nee,
techniek
nou,
maar, is eng. Maar,
ja, maar die vind ik best
eng?
Wel goed, hè? Want hij is al een aantal keer langsgekomen. En ook als ik kijk inderdaad naar testtools, dan noem ik hem nogmaals. Maar moet je inderdaad dan dingen weten, dat je ook wat weet van security, performance en andere aanverwante testzaken, waar je in ieder geval wat over kunt roepen of in ieder geval over mee kunt praten.
Het belang ervan snapt.
Het belang ervan snappen, inderdaad. En wanneer moet je het inzetten? En wie moet je er dan... Kijk, dan is het makkelijk als je weet wie je ervoor moet hebben.
Non-functionals, toch?
Ja, non-functionals.
Nou ja. Ja. Ja, maar goed, misschien ook gewoon een beetje... ja, hoe gaan we dit eens eventjes in een mooi woord... bekend zijn met de actualiteiten.
Actualiteiten van het vakgebied, bedoel je?
Ja. Up-to-date zijn met wat er speelt in de markt.
Mee eens. Dus je moet conferenties aflopen als een baas.
Nee, dat hoeft helemaal niet.
Hij is hartstikke leuk, joh.
Ja.
Ja, ik ben vandaag nog
naar beurs gegaan. Ja,
ja.
Vandaag nog geweest.
Nee, maar dat, ik denk dat dat wel, dat is ook wel belangrijk. Want dat is deels natuurlijk uiteindelijk ook waar ik net over had, lerend, waar je lerend vermogen, omdat er gewoon zoveel is, zoveel tools zijn en zoveel oplossingen zijn inmiddels en zoveel implementaties zijn. En je moet wel een beetje bijblijven. Je moet wel
bij
wat
je
weten
vak.
Van Docker-containers. En
maar goed, gewoon bijblijven met je vak. Ik bedoel, en dat geldt voor elk vakgebied. Ik bedoel, de artsen moeten ook bijscholen. In het onderwijs moet je ook bijscholen. Iedereen moet bijblijven met wat zijn vak en wat de ontwikkelingen zijn.
Ja.
En dat geldt voor testers ook.
Nou, maar
dit zijn vooral leren van allemaal technische skills.
Op het moment, misschien.
En tools.
Misschien. Maar het zijn ook soft skills. Ik bedoel, de agile bewegingen, de DevOps en blablabla.
Ik denk dat we die er trouwens nog wel op moeten zetten.
Ja.
Kennis hebben van ontwikkelmethodieken, moderne ontwikkelmethodieken. Mm-hmm. Dat gaat je echt wel helpen. Want,
ja, tuurlijk.
En of dat nu agile, DevOps, continuous biz DevOps, weet ik veel wat het allemaal is. Maar ik denk wel
DevOps.
Dat je voornamelijk waarom je er bekend mee moet zijn, is dat je voor mijn gevoel moet weten wat ermee bedoeld wordt en wat dat voor een impact op jouw werk heeft.
En wat de rol van een tester of voor jou eventueel
wat voor rol jij in zo'n team zou kunnen betekenen naast misschien testen. Ik zit nu formeel dan in een DevOps team. En dat betekent onder andere dat ik heel veel productierechten heb. En met productieincidenten bezig ben. En daar dus ook die dingen verantwoordelijk ben om dat op te lossen. En bij ons is dat dan gesplitst in het team. Voor mij was het werken als een DevOps team, wat het dan ook mag zijn, was heel erg dat ik meer rechten kreeg op productie. En meer verantwoordelijkheden krijg om de dagelijkse productieincidenten op te mogen en moeten lossen, zeg maar.
Maar dan ga je bijna, dat is echt bij richting beheerwerk. Is dat dan nieuw voor testers met DevOps erbij?
Nou, je bent als team verantwoordelijk natuurlijk uiteindelijk.
Ja, precies.
Dus dat is
maar
waar je
dan
voor gebeld kan worden.
Precies, maar dan heb je het echt over ops, over beheerwerk. Iets wat denk ik tot hiervoor niet echt tot de skillset van testers behoorde. Ik kan het mis hebben, maar hiermee komt het er stiekem misschien bij.
Nou ja, in dat opzicht productiebugs
analyseren
is natuurlijk niet iets nieuws. Het monitoren van productie is misschien iets nieuws. Maar het is wederom een ontwikkeling van al een bestaande activiteit eigenlijk.
Nou ja, goed, het oplossen ervan. Hè. Dus
dat dit vraagt incident management.
Ja, maar dat vraagt ook weer wat van je probleemoplossend vermogen op het moment dat jij dat je een probleem voorgeschoteld krijgt. Je wordt gebeld van dit werkt niet. En dan moet je wel weten hoe je dat gaat oplossen en wat je dan gaat doen. En niet, zeg maar, gillend door je woonkamer of je slaapkamer
gaan. Misschien nog veel mooier.
Die t-shirt over je hoofd heen trekken.
Ja, misschien nog veel mooier welke extra mogelijkheden dit geeft om kwaliteit te brengen. Want we zeggen aan de ene kant, ik mag productieincidenten oplossen, maar ik kan dus ook beter gaan monitoren in productie. Wat best wel tof is. Hè, als ik nieuwe features live zet om te kijken of ze echt gebruikt worden of wat de effect daarvan is. Dus met de verandering van mijn werk, het kennis hebben van methodieken, krijg ik ook weer nieuwe dingen die ik zou kunnen gaan doen, waarmee ik weer kwaliteit kan garanderen en waar ik inderdaad weer dingen moet gaan leren om daar weer goed in te zijn.
Jij bent op zoek naar een A/B-testing klus, hè?
Nee, zeker niet. Nee, maar het is wel leuk dat je daar monitoring tooltjes bij krijgt. Het zijn weer tooltjes die ik moet leren. Dus daar heb ik inderdaad mijn lerend vermogen voor nodig. Ik moet flexibel zijn en misschien moet ik ook weer wat snappen van code, omdat ik queries moet schrijven, noem maar op.
Wat ik dan zo hoor, dat zijn uiteindelijk dat je meer verantwoordelijkheid neemt. Dus uiteindelijk verantwoordelijkheid pakken, vind ik.
Give me more.
Responsibility.
Mr. Almighty.
Allemaal
machtswillust.
Nou, verantwoordelijkheid als team. Nee, maar als team krijg je meer verantwoordelijkheid. Ook als jij namelijk als een volledig DevOps team, zeg maar, ook productie wil beheren, dan word je ook uit bed gebeld. Maar 's nachts
kun je het niet meer over de schutting gooien als je klaar bent met je ontwikkeling.
Nee, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Maar ik vind het hebben van verantwoordelijkheid
of het krijgen van verantwoordelijkheid.
Is dat nou een skill die we echt specifiek noemen?
Beheren is toch echt wel een andere tak van sport dan testen.
Ja, maar valt daar dan echt... Nee, dat ben ik wel met je eens. Maar is dan de skillverantwoordelijkheid, is die nu opeens belangrijker dan, zeg maar, de aanname dat we als professionals ons professioneel gedragen en verantwoordelijk zijn? Maar dat maakt dan toch niet uit of je in productie werkt of... Dat zou bijna insinueren dat als je niet op productie dingen doet, dat je dan minder verantwoordelijk bent.
Onverantwoord bezig kunt zijn.
Misschien wel.
Ja. Misschien wel meer ruimte om dingetjes te proberen en fouten te maken, inderdaad.
Destructief testen?
Nee, maar dat vind
op productie heb je dat niet.
Nee, maar dat vind ik een hele andere discussie.
Dat is nummer 5.
Dat heeft helemaal niks met de verantwoordelijkheid van jou als individu, als tester te maken.
Nee, je moet natuurlijk nog steeds, zeg maar, ben je verantwoordelijk voor je werk en moet je je professioneel gedragen. Dat snap ik allemaal wel. Want
eigenlijk heb je het dan over het gebruik van testdata en dat daarmee dus je werkwijze heel bewust opeens anders zou moeten worden.
Er is een reden dat DevOps steeds meer gebruikt wordt, namelijk dat er minder foute productie in vliegen. Als je de ontwikkelaars ook verantwoordelijk maakt voor de stront die ze creëren.
Subtiel. Dat ben ik allemaal wel met je eens.
Hoor, de test is ook bij.
Ik vind niet dat de verantwoordelijkheid van jou als individu, als tester, op dat moment hoger moet zijn of meer aanwezig zou moeten zijn.
Dan?
Nee, dat ben ik ook met je eens.
Wel dan dat die was. Misschien.
Nee.
Jawel, want je gaat toch ook in productiedingen...
Moeten we deze gewoon staken? Deze...
Hier gaan we niet uit.
Zullen we teruggaan naar het skilllijstje?
Sterker nog, zullen we misschien wel afronden?
Afronden, hoor. Kijk eens.
Hoe ver zijn we? Hebben we er op dit moment?
Nou, ik zal maar eens even doorlopen. Het voelt inderdaad wel als gewoon het oude lijstje met een paar dingetjes erbij. En we hebben analytisch vermogen. Iets met leren. Leren. Of je lerend vermogen. Flexibiliteit / adaptief vermogen. Ik vind adaptief vermogen misschien wel een mooiere benaming. Communiceren. Basisontwikkelvaardigheden. Begrijpen van code, zeg maar. En hoe dat gaat. Testtools en frameworks toch ook wel makkelijk om te hebben. Kennis van, ik durf het bijna niet te zeggen,
non-functional.
Maar security performance hebben we daar even actief genoemd. En ontwikkelmethodieken, zeg maar. Naast dat je alle techniek moet begrijpen, moet je ook de essenties van ontwikkelmethodieken begrijpen. Voelt niet als heel vernieuwend, helaas.
Nee, hè?
Nee. Nou ja, maar het is niet anders dan wat je vorig jaar nodig had of wat je dit jaar nodig hebt. Maar het is wel voor een aantal mensen, denk ik, zeker als je nog wat... onderaan de ladder staat of een aantal dingen hiervan...
Nou ja, overal. Ik denk dat ook als je bovenaan de ladder staat, dat er wel iets aan deze skills is wat je bij kan schaven op elk moment.
Ja, dat denk ik zeker, ja.
En waar je nu met je lerend vermogen misschien wat meer focus moet leggen op misschien je technische skills die je nog niet hebt of die je nog wil ontwikkelen, dat zomaar zijn dat het over twee jaar weer communicatief is of een nieuwe methodiek die je moet leren.
Ja,
maar dat lerend vermogen is natuurlijk heel breed in die zin en die kun je eigenlijk overal voor gebruiken.
Dus als we hem samenvatten, het verhaal van Iwe, gewoon bijblijven in je vak.
Dank je.
Dankjewel.
Oh, fantastisch. Prachtige afsluiter.
Hele goede afsluiter.
Oh, mooi.
Moeten we het nog over een braakterm hebben, jongens?
Nou ja, dat hele lijstje, het is allemaal braaktermen.
Dus zet een braaksel op papier en je hebt een fantastisch cv. Maken we dat ervan?
Nou, ik denk wel dat er een hele hoop cv's als braaksel door kunnen gaan. In dat opzicht, nee.
Welke zagen we nu net in een vacature? Oh, ben jij Piet
precies?
Precies?
Ja, of, maar dan ook echt... jij bent Pietje, punt.
Pietje precies. Ja.
En, nice. De denkende doener.
In het team van denkende doeners.
Ja, die hebben we er ook bij gezien.
Fantastisch.
Denkende doeners, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ik vond wel opvallend hoe vaak ik Pietje precies heb terugzien komen. Echt in meerdere vacatures. Ja.
Oh, jeetje.
Ouds.
Ja, nee, het is
geen braakterm, maar Pietje precies. Als ik dat nog één keer in de vacature tegenkom, dan ga ik ze mailen. Pietje vanaf precies. Mijn e-mailadres piet@precies.nl.
Dan wil ik er nog wel eentje bij. Het oog voor detail.
Die staat volgens mij wel in bijna alle vacatures.
Ja, ik ben ook een perfectionist. Dat is...
Een zelfstartende, samenwerkende, wat hebben we nog meer?
Een zelfsturende, startende, draaiende...
Nou, een jong professional met 10 jaar ervaring en heel goedkoop. Dat is een beetje wat ze willen, toch?
Geen braakterm zo te horen. genoeg voor deze week.
All right. Ja, laten we hem afsluiten.
Zullen we doen? Volgende week weer verder? Volgende week, volgende keer zullen we hem afsluiten.
Volgende keer.
Ja, nou ja, dat lijkt op niet.
Vanaf nu wekelijks.
Vanaf nu wekelijks. Nou, bijna.
Bijna wekelijks.
Precies.
Iedere goed. Maand.
Hey, hartstikke bedankt wederom voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Oké.
Okay. Hoi.
Bedankt voor het luisteren naar de voorproeverij. Ook wij leren graag. Dus laat je reactie achter op www.devoorproeverij.nl of twitter ons op @voorproeverij. Tot de volgende aflevering.